Ik had heel veel buizen. De hakken over de sloot eigenlijk daar maar geraakt. Ja, dus ik ben er niet tegen. Dus ik ben er lange tijd wat cynisch over geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er wel wat in veranderd. Het creëert natuurlijk wel een gevoel van cohesie. Het creëert wel het gevoel. Het geeft mensen ook wel een reden om zich in te zetten voor goede doelen op een moment dat ze anders misschien niet zouden doen of veel minder zouden doen. Maar voor iemand die met minder dan 40 euro per dag alles moet betalen, maakt dat een verschil. Nee, op jaarbasis, als je een paar kinderen hebt, gaat dat niet over 1 euro, maar dat gaat over 80 euro, over 90 euro. Dat zijn 2 paar nieuwe schoenen. Ja. Dat zijn schoolboeken.
Wim van Lancker is professor in sociaal werk en sociaal beleid en alom gevraagd en gerespecteerd wanneer het onderwerp kansarmoede of armoede is. In deze podcast vertelt hij over armoede, waarom hij liever onderzoeker is dan beleidsmaker en geeft hij zijn kijk op Gent. Vandaag bij ons aan tafel Wim van Lancker.
Hoe gaat het?
Het gaat goed, dankjewel.
Je bent de gast in 4 steden, ben je een 4 professor?
Ik ben een heel fiere professor. Ja, ik vind het echt een privilege om dat beroep te mogen uitoefenen. Ik doe het ook heel graag. En ik besef ook dat het een soort van job is waarvoor vele mensen mij ook benijden, denk ik. En ik herken ook het geluk dat ik heb gehad om dat te kunnen en te mogen uitoefenen. Dus ik ben er ook heel dankbaar voor, eigenlijk, dat ik dat mag doen.
Ja. Soms zijn er aan het begin van een gesprek vragen die echt gesteld moeten worden, zeker in een podcast als 4 steden. Waarom wordt een Gentenaar professor aan de KU Leuven?
Dat is een uitstekende vraag. Ik heb die vraag ook al gehad van mensen van de UGent. En dan zeg ik altijd, ja, doe mij een aanbod dat ik niet kan weigeren. En ik... Hoe gaat dat? Dat gaat een beetje onstoemelings. Ik heb in Gent gestudeerd. Ik heb eerst in Kortrijk gestudeerd, eigenlijk. Daarna naar Gent gekomen. Hier blijven plakken, zoals zoveel mensen. En dan onderzoeker geworden aan de Universiteit van Antwerpen. Waarom? Omdat ze mij daar hebben aangenomen als onderzoeker. Dat is belangrijk. Maar ook omdat men daar een groot onderzoekscentrum had en nog steeds heeft, het Centrum voor Sociaal Beleid, waar men onderzoek doet en deed en doet naar thema's zoals armoede en ongelijkheid en hoe dat sociaal beleid werkt en die welvaartsstaat werkt. En dat was nu net waar ik heel graag onderzoek wou over doen. En in Gent bijvoorbeeld was dat eigenlijk niet aanwezig. Dus in de sociologie van de sociale wetenschappen in Gent heb je niet echt specialismen of mensen of groepen die gespecialiseerd zijn in die thema's. En dus automatisch kom je dan ergens anders terecht. En dan van Antwerpen uiteindelijk op een vacature geappliqueerd en Leuven, waar men ook opnieuw met sociaal beleidsthema's bezig was. Ja.
Is er nog steeds rivaliteit tussen de UGent en de KU Leuven?
Dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn de beste vrienden, hè. Maar we zijn tegelijkertijd ook echte concurrenten natuurlijk. Mm-hmm. Hè. De beste, hoe zeggen ze dat, conculega's. Hè. Ja. Maar dat speelt veel minder op het niveau van individuele professoren. Hè. Er is geen competitie of toch niet zo actief tussen professoren onderling. Ik werk ook heel vaak samen met mensen van de UGent, hè, gelukkig. Maar ik heb straks ook nog een vergadering aan de UGent. Hè. Dat is makkelijk voor mij. Maar op het niveau van de instelling natuurlijk, dat is wel competitie. Hè.
Ja, je bent professor sociaal werk en sociaal beleid. Voor de niet-kenners onder ons, waar houdt u zich voor hele dagen mee bezig?
Ik hou mij onledig met onderzoek naar hoe het sociaal beleid werkt en beter zou kunnen werken om armoede in de Belgische samenleving, maar ook daarbuiten, te verminderen. En dus dat omhelst heel veel verschillende aspecten. Hè. Sociaal beleid, dat is die welvaartsstaat, sociale zekerheid bijvoorbeeld, maar ook belastingen, fiscaliteit, tewerkstelling, kinderopvang bijvoorbeeld, hè, waar heel veel rond te doen is vandaag de dag. Maar ook het lokale sociaal beleid bijvoorbeeld, wat OCMW's doen. En dus ook wat sociaal werkers, wat maatschappelijke assistenten, als heel vaak als uitvoerder van beleid, maar ook als makers van beleid zelf, welke rol die daarin spelen en hoe die twee op elkaar inhaken. Hey, goede context bepaalt wat je doet en hoe je dat eigenlijk beter zou kunnen doen, of hoe je meer succes zou kunnen boeken.
Ja.
Dus dat wordt al heel snel een zeer, zeer omvangrijk, omvangrijk onderzoeksagenda, maar ja, wel heel, heel boeiend. Hè.
Was dat iets wat je als 18-jarige al wist van, ik wil mij bezighouden met armoede, kansarmoede?
Nee. Nee, als 18-jarige, ik heb vorige week een speechje mogen geven in mijn oude middelbare school. Mm-hmm. En ik had voor de gelegenheid nog eens mijn rapporten opgeduikeld van het secundair. En ik moet zeggen, dat was redelijk ontluisterend. Ik was echt een heel slechte student eigenlijk. Mm-hmm. Ik had heel veel buizen, de hakken over de sloot eigenlijk daar maar geraakt. Ja, ik was intellectueel niet rijp. Ik zal het zo zeggen. Ik was geïnteresseerd in computers, ik was geïnteresseerd in uitgaan, in voetbal. Uh-huh. Nog steeds fan van Cercle Brugge. Dus heel veel buitenschoolse activiteiten enzovoort, maar zeker niet het grote idee van, amai, ik heb nu een heel duidelijk omlijnd idee wat ik later ook inhoudelijk wil gaan doen. Absoluut niet. Hè. Dat is ook de reden waarom ik dan naar Kortrijk ben gegaan, om daar multimedia en communicatietechnologie te gaan studeren. Dat lag gewoon in het verlengde van wat ik toen interessant vond. Het is pas daar dat eigenlijk die klik gekomen is van, ja, het is wel tof, maar echt, ja, ik word er niet heel warm van, ik zal het zo zeggen. Ja. En daar merk je van, oei, er moet meer zijn in het leven dan dit. En dan begint je interesse te ontwikkelen, je politieke interesse, interesse voor actualiteit. Beseffen van, ik heb eigenlijk niet de bagage om dat goed te begrijpen of om daar goed mee om te gaan. Ik heb nood aan meer bagage om dat te doen. En dus toen ben ik naar Gent gekomen om hier Pol en Sok te gaan studeren. Ja. Ben ik dan ook voor Schamper gaan schrijven, bijvoorbeeld. En dat viel echt ook samen met de intellectuele bloeiperiode. Van oké, wauw, je kan van alles en je kan van alles ontrafelen en begrijpen. En het is pas dan eigenlijk dat mijn interesse daarin ook heel sterk is gegroeid. Het besef van ongelijkheden, het besef van armoede en de vakken dat je daarmee in aanraking komt. En dan eigenlijk het idee gekregen van, verdorie, dat is wel echt een belangrijk vraagstuk. En dat wil ik graag begrijpen.
Ja, je wordt vaak gevraagd, als het gaat over armoede, kansarmoede, is vaak Wim van Lancker te gast. Is dat een zware verantwoordelijkheid om te dragen?
Vind ik een heel goede vraag. Ja. Mm-hmm. Ja, het is dubbel. Ik voel wel die verantwoordelijkheid en ik wil dat echt wel zo goed mogelijk doen. Ook omdat je eigenlijk op zo'n moment, ja, een beetje de spreekbuis ook wordt van mensen die heel kwetsbaar zijn, terwijl je zelf niet kwetsbaar bent. En dat is ook een moeilijke spreidstand. En ik ben al vaak ook wel aangesproken geweest door mensen in armoede leven. Ik heb ook al veel mails gekregen daar rond. Van mensen die eigenlijk een beetje boos zijn. Ja, die zeggen, boos. Ja, maar jij komt daar op tv over ons praten. Wat weet jij daarvan? Ja. Ja. En ik snap dat wel. Hè? Dus, en dan probeer ik wel uit te leggen. Ja, ik probeer niet in jullie plaats te spreken, maar ik probeer voor jullie te spreken vanuit mijn expertise over hoe dat beleid beter zou kunnen. En ik denk dat dat ook nuttig is. Hè? Een stem is die gehoord mag worden, maar ik begrijp tegelijkertijd dat komt wel vreemd over. En dat moet ook frustrerend zijn voor mensen die bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen zijn in de armoede, die opgeleid zijn, die geleerd hebben om hun ervaringen, die natuurlijk heel cruciaal zijn, hè, om hun ervaringen om te zetten in een taal die iedereen kan begrijpen. Maar dan niet gevraagd worden. En dan zien, ja, daar komt een of andere prof, hè, die tot de hogere middenklasse behoort, hè, die komt dan een beetje vertellen hoe het moet. Ik snap wel dat heel frustrerend moet zijn. Dus ik probeer met die verantwoordelijkheid wel zo wijs mogelijk om te gaan. Ja. En dat wel altijd te beseffen, ja.
Je sprak over jouw expertise op het vlak van sociaal beleid. Ik neem aan dat je dan ook constant bevraagd wordt door beleidsmakers, of is dat een naïeve denkwijze?
Constant, dat is veel gezegd. Ja, nee, je wordt wel gevraagd. Ik ben er uiteraard ook niet alleen in. Hè. Er zijn nog mensen die heel veel aspecten van het sociaal beleid onderzoeken, onder meer in Antwerpen. Maar ja, je wordt wel gevraagd uiteraard. Er is in Vlaanderen ook wel een redelijk uitgebouwd financieringskanaal, zal ik maar zeggen, hè, dat vanuit de overheid zelf komt. Dus echt vragen die de overheid heeft, die daar wat geld voor veil heeft en dan aan onderzoekers of onderzoeksteams vraagt van ja, kunnen jullie die vragen oplossen? Dat doe ik ook wel regelmatig. Ik probeer er ook wel wat voorzichtig in te zijn, hè, maar ik doe dat wel regelmatig. Maar ja, dat leidt niet noodzakelijk natuurlijk tot de gewenste beleidsverandering. Dat is iets anders. Dus ik word wel regelmatig gevraagd. Je hebt wel het oor soms van de mensen die beleid maken. Ik besta in nauw contact met administraties, met de kabinetten. Als het nuttig is, geef ik mijn advies. Soms gevraagd, soms ongevraagd. en dan kiest men natuurlijk wat men daarmee doet. En het is zoals het... Ja, het is heel menselijk. Hè, maar als uw advies toevallig goed in het kraam past van de minister die op dat moment aan de macht is, en dat is ideologisch ook mooi te rijmen met wat er verwacht wordt, dan wordt daar iets mee gedaan. Als dat niet zo is, dan wordt daar niks mee gedaan. En dan belandt dat in de schuif. En dan gaat die schuif meestal niet meer open.
Ja. Iemand die niet zo vaak naar je luisterde, of naar je collega's, is voormalig minister Homans. Je noemde vaak haar uitlatingen baarlijke nonsens. Komt het ooit nog goed tussen jullie twee?
Dat zou je aan mevrouw Homans moeten vragen. Mm-hmm. Ik vind... We leven natuurlijk in een tijd van social media, waar je heel snel krasse uitspraken kunt doen. Mm-hmm. En politici zijn vaak de eerste om dat te doen. Ook als het gaat over wetenschappers. Mm-hmm. Dus men kan soms heel hard zijn over wetenschappers die eigenlijk vanuit een onafhankelijke positie, of dat is toch mijn invulling, hè, van wat een wetenschapper hoort te doen, vanuit een onafhankelijke positie eigenlijk commentaar geven. Hè, vanuit expertise, vanuit feiten, vanuit eigen onderzoek vertrekkend zeggen van kijk, zo zou het dit is niet goed. Dit is gewoon niet goed wat men hier wil doen. Of dit is inderdaad een onzinnige uitspraak. Of die maakt de zaak soms erger. Mm-hmm. Ik vind dat je dat moet doen. En we leven in een tijd waar dat voortdurend wordt gedaan. En dan merk je zelf dat je soms zelf ook de neiging hebt om daarin mee te gaan. Om dan ook soms heel kort te zijn van nee, dit is nonsens. En ik moet zeggen, ik doe dat nu wel meer en meer. Omdat je ook wel merkt, ja, het past ook in die tijdsgeest. En er wordt ook op die manier wordt je boodschap wel opgepikt. Natuurlijk moet er inhoud achter zitten. Hè? Dus ik hoop dat ik niet zomaar iets tweet en daar dan helemaal niks over te vertellen heb. Hè? Dus hetzelfde met tv-programma's of als je in een afspraak of zo eens gevraagd wordt. Ik heb ook al nee gezegd, hè? Omdat ik vind, ik heb er gewoon niet zo heel veel over te vertellen. Hè? Ik vind dat wel belangrijk. Maar als ik vind van oké, nu wordt er iets gedaan dat echt gewoon... Ja, dat echt niet goed is. Dat eigenlijk als een tang op een varken slaat of dat de zaken erger gaan maken, dan vind ik het ook mijn taak om dat heel duidelijk te zeggen. En nu heel onlangs nog met de uitspraken van Ben Weitz over de taalvaardigheid van kleuters. En dan de kinderbijslag daar gaan bij. Dan denk ik, ja, nee, dat zal het erger maken. En dus dan moet je echt wel heel duidelijk zeggen, sorry, dit is onzin, dit is een waanzinnig... Ik denk dat ik toen gezegd heb dat het een waanzinnig slecht idee was of zo.
Ja, maar bij Ben Weitz, bij minister Homans, hoe komt dat dan dat die met zo uitspraken komen? Is er dan niemand in dat hele kabinet die... Denkt om onderzoekers of onderzoeken raad te plegen?
Jawel, maar ik denk... en dat is ook het frustrerende. Ik denk dat heel veel van die uitspraken ook niet bedoeld zijn om als echt serieus beleidsvoorstel. Dan zou het heel raar zijn. Maar dat is vaak bedoeld om die dagdagelijkse politiek... Ja, politiciën heet dat, hè? Die kleine politieke strijd die voortdurend gevoerd wordt en die veel meer gaan over de anderen in een slecht daglicht stellen of jezelf in een goed daglicht stellen of de aandacht afleiden van iets of zorgen dat je politieke agenda van je partij ergens op de een of andere manier weer even in de aandacht komt om dan weer heel stoer daarover te kunnen doen. Daarover gaat het vaak. Hetzelfde met die uitspraak van Ben Weitz. Dat is geen serieus beleidsvoorstel. Dat zou ook niet ingevoerd kunnen worden. Enfin, maar dat is bedoeld om inderdaad de aandacht af te leiden van andere zaken. Hè. Het schijnt dat hij een interessante speech had gegeven in het Vlaams parlement. dat een aantal zaken die goed vielen. En dan plots gaat het over iets anders. En dan zie je ook effectief, iedereen springt er ook op. Ja. En ik ook. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar iemand moet wel zeggen dat het gewoon een heel slecht idee is. Dus dat is heel moeilijk als wetenschapper. En dat is wel iets waar ik mee worstel. Dus ik wil gerust uitspraken. Ik wil gerust heel duidelijk zeggen, hier staat het op. op basis van onderzoek, op basis van feiten. Maar moet je meespelen, moet je dat spel, dat dagelijkse spel meespelen? Dat vind ik heel lastig. En door op Twitter te zitten bijvoorbeeld, word je daar wel een beetje in meegezogen. En dat is een evenwicht dat ik zelf nog niet heel goed kan bewaken misschien, of niet goed weet waar het precies de grens ligt. Ik denk dat dat een goede samenvatting is.
Ja. Kan een wetenschapper een goed politicus worden of zijn?
Er zijn niet heel veel goede voorbeelden. Hè?
Nee.
Ja, ik denk alleen in theorie wel, hè. Maar ik denk dat veel wetenschappers, en ik ook, ik heb al heel vaak gezegd, ik ben zo blij ook dat ik niet in de politiek zit. Mm-hmm. Omdat het over veel meer gaat dan alleen die inhoud. Mm-hmm. En ik denk dat wij nog heel vaak, ik zeg nu wij, hè, dus ik denk dat wij als proffen, als wetenschappers, als academici, toch nog heel vaak, echt wel heel graag met die inhoudelijke vraagstukken bezig zijn en daar ook de tijd voor nemen om dat te doen. En dan een duidelijk idee hebben, bijvoorbeeld een advies schrijven over dit beleidsonderdeel en dan een heel duidelijk idee hebben. Ja, als we dit zouden doen op die manier, dan gaan dat en dat de gevolgen zijn. We hebben dan in kaart gebracht wat eventueel negatieve gevolgen zijn. Dat gaat het ongeveer kosten. We hebben daar een goed beeld van. En dan wil je dat ook gewoon doen. En dan blijkt dat de werkelijkheid gewoon veel weerbarstiger is en niet zo, dat vaak niet zo werkt en dat er compromissen moeten gesloten worden, dat er consensus moet zijn en dat soms partijen ideologisch gewoon op een heel andere manier naar de wereld kijken. En daar mispakken we ons soms wel aan, denk ik, dat mensen soms ook, bijvoorbeeld een Ben Weitz bijvoorbeeld, of een Lisbeth Homans, soms ook gewoon een andere ideologie hebben en dat een heel belangrijke rol speelt in hoe we in het leven staan. Welk mensbeeld heb je? Als je mensbeeld is van, maar ik geloof echt dat individuele mensen gewoon foute keuzes maken en daardoor in de armoede belanden, dat dat ook uw verantwoordelijkheid is om daar andere keuzes in te gaan maken. En dus het is niet de overheid die dat allemaal moet doen. Als dat uw vertrekpunt is en iemand anders van een andere partij zegt, het is heel duidelijk dat armoede een gevolg is van de structuren van die samenleving. En dus mensen kunnen daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Ja, dat zijn gewoon twee diametrale visies op mensen. Mm-hmm. Op verantwoordelijkheid van mensen, op verdiensten van mensen, op hoe mensen in het leven staan. En op welke rol de overheid daar moet spelen. Begin dan maar eens een compromis te maken. Hè. En dan mag je heel plan hebben van, de kinderbijslag die zou er zo moeten uitzien. Dat werkt op die manier het beste. We hebben dat uitgerekend. Dit is het meeste effect. Dit zal het meeste effect resorteren. Dus moeten we dat doen. Ja, maar nee, wacht eens. Ik vind überhaupt al niet dat een kinderbijslag eigenlijk een instrument zou moeten zijn in de samenleving. Dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Hè. En dus dat is waar je als wetenschapper op botst. We hebben natuurlijk allemaal onze politieke ideeën en ideologieën, niemand is er vrij van. Hè. Het is goed om die te erkennen bij jezelf. Maar tegelijkertijd heb je wel die feitelijke basis, die empirische basis waar je op werkt. En dan weet je van, goed, als dit mijn vraag is, dan ben ik tot dit antwoord gekomen. Ik heb dat langs alle kanten bekeken. Dus dit is gewoon een goed idee, los eigenlijk nog van wat mijn persoonlijke visie zou zijn op die samenleving. Maar dat is niet hoe politiek werkt. En ik denk dat veel wetenschappers zich daar echt aan mispakken. Hetzelfde ook voor bedrijfsleiders die in de politiek gaan. Dat duurt ook meestal niet lang, omdat die dan vaak het omgekeerde hebben. De drive van, we gaan er snel dingen doen in mijn bedrijf, ik neem een beslissing en het gebeurt. Ja, en dan blijkt opnieuw, die politieke werkt helemaal niet zo. Ja, en dat zijn mensen die gefrustreerd afhaken. En dus ik denk dat politiek wordt bedreven door politiekers. En dat je misschien een beetje een speciaal soort persoonlijkheid moet hebben ook, om daarin staande te blijven, denk ik. Dus ik benijd ze ook niet, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. We hebben ondertussen al een paar keer het woord armoede in de mond genomen, maar voor de duidelijkheid, wat maakt of wanneer is iemand arm?
Iemand is arm, heel simpel, iemand is arm als je te weinig geld hebt. Mm-hmm. Dat is zo logisch en zo simpel dat veel mensen het ook vergeten. Namelijk dat de kern van de zaak is dat je te weinig geld hebt om in een samenleving als de onze een leven te leiden dat we eigenlijk normaal vinden om te leiden. Wat vinden we normaal? Dat je de brooddoos van je kind kunt vullen. Dat je als je ziek bent, dat je naar de dokter kunt gaan. Dat je in een huis woont waar de schimmel niet op de muren staat, waar de warmte niet door alle ramen en kieren naar buiten vliegt. Dat je als je kledij nodig hebt, dat je die ergens kunt kopen. Dat je naar je werk kunt gaan. Enzovoort enzoverder. Dat je de rekeningen kunt betalen als ze binnenkomen. Dat is eigenlijk wat we normaal... Dat gaat niet over luxe uitgaven, dat gaat niet over dat soort zaken. Dat gaat over die fundamentele basisbehoeftes. En iemand die in armoede leeft, die kan eigenlijk niet voldoen aan die fundamentele basisbehoeftes, omdat het inkomen gewoon te laag is. Ja. Dat is wat armoede eigenlijk in onze samenleving is.
Er bestaat ook zoiets als een armoedegrens.
Ja, die armoedegrens die ligt nu ongeveer voor een alleenstaande op 1200 euro per maand. Dat is wel netto, alles in. Dus wil zeggen, al het spaargeld dat je eventueel zou hebben, het geld van, een uitkering die je zou krijgen, het geld van je loon dat je zou hebben, dus alles inbegrepen. En daar moet je dan alles van betalen. Ja. Als je dat, dus die armoedegrens trouwens, die is ook verschillend voor verschillende gezinstypes. Ja. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen bijvoorbeeld is dat ongeveer 1900 euro. En dat is ook logisch. Hè? Mm-hmm. 1000 euro betekent iets helemaal anders voor iemand die alleen is dan voor iemand met vier kinderen. Mm-hmm. Ja, iemand met vier kinderen heeft natuurlijk meer nodig dan die 1000 euro om een treffelijk leven te kunnen leiden. Want die kinderen die kosten veel geld. Dus daarom hanteren we verschillende armoedegrenzen. Maar als je dat ongeveer omrekent, je gaat uit van een gemiddelde huurprijs in Vlaanderen. 750 euro ongeveer. Wat in een stad als Gent bijvoorbeeld echt wel een zeer zware onderschatting is. Zeker als je dan meerdere slaapkamers zou nodig hebben. Dan heb je ongeveer 40 euro per dag om van te leven. Dat is wat je eigenlijk daarin in je hoofd kunt bijhouden. 40 euro per dag, waar je dan uw energierekening van moet betalen, uw eten moet van betalen, uw vervoer moet van betalen, uw kledij moet van betalen, enzovoort. Als er voor de kinderen kosten komen, als je naar de dokter moet, dat komt er allemaal bij. Dus dat is eigenlijk heel, heel weinig waarmee je moet rondkomen. En bovendien, de meeste mensen in armoede zitten niet op die armoedegrens, maar zitten daaronder. Ongeveer 20% eronder, dus je moet er nog eens een stukje afdoen. Je komt ongeveer op 36 euro per dag. Ja, dan moet er niet heel veel mislopen. Hè. Dan moet er niet heel een onverwachte uitgave die dan komt, kan u volledig de dieperik in duwen. En armoede wordt ook gemeten op jaarbasis. Dat gaat niet over een keer een maand met minder moeten rondkomen of zo. Dat is echt langdurig in die situatie zitten. Dus ja, dat is wel degelijk een probleem. En hoe langer je met te weinig moet rondkomen, hoe moeilijker het ook wordt om daar uiteindelijk uit te geraken. Dus het is belangrijk om daar ook snel de nodige ondersteuning te gaan bieden. Maar ja, dat doen wij in België en Vlaanderen niet altijd heel, heel goed.
Ja, waarom is het zo moeilijk om eruit te geraken?
Omdat je eigenlijk, als je met te weinig moet rondkomen, dan kom je eigenlijk in een, wat we noemen, een soort overlevingsmodus terecht. Hm. Leven met te weinig betekent leven in heel grote stress. Je bent eigenlijk voortdurend bezig met hoe ga ik morgen doorkomen. Dus je vizier komt helemaal op die korte termijn te staan en het is heel moeilijk om nog op lange termijn te gaan denken of om keuzes te maken, laat staan, die op lange termijn pas een impact hebben. Nee, zoals mensen heel vaak doen als je kinderen hebt, ik heb er zelf drie, je bent bezig met ja, maar als de keuzes die ik nu maak, die hebben repercussies voor wat later moet komen. Dat heeft gevolgen. Als ik nu hierin investeer, dan zou dat goed zijn voor mijn kinderen later dit. Maar ja, als je natuurlijk die middelen niet hebt, dan je bent voortdurend bezig. Oei, ik hoop dat er geen enveloppe met een vensterke in de bus zit morgen. Ja, een enveloppe met een vensterke is nooit goed nieuws. Ja, dan heb je gewoon de cognitieve ruimte. De mentale bandbreedte noemen we dat. Die heb je, die wordt heel nauw. Die heb je gewoon niet meer. En dus hoe langer dat duurt, hoe meer je in die modus komt en hoe moeilijker het ook wordt om zelf nog keuzes te gaan maken, om je kinderen te ondersteunen, om je leven eigenlijk verder uit te bouwen, om zelfs maar de kracht en de mentale ruimte te vinden om daar ook uit te geraken. En dus je hebt daar ondersteuning bij nodig. En als we die ondersteuning niet goed bieden, dan gaat dat helemaal niet lukken. En eigenlijk doen wij in onze samenleving een beetje het omgekeerde van wat zou moeten. Leven in armoede is heel hard werken. Mensen hebben daar heel vaak stereotype ideeën over, maar dat is natuurlijk totale onzin. Leven in armoede, hulp krijgen in onze samenleving, betekent dat allerlei voorwaarden moeten voldoen. Voortdurend gecontroleerd worden. Hoe moet je dat eens inbeelden? Een leven waarin je voortdurend gecontroleerd wordt. Waarin je eigenlijk heel weinig vrijheid hebt. Waarin voortdurend op je vingers wordt gekeken. Ja, maar doe je wel het juiste? Ben je wel de juiste uitgaan aan het doen? Ja, maar ik zou dat niet doen. Ja. Maar als je daar niet aan voldoet, als je hier niet op tijd bent en je kinderen niet helemaal in huis werken en niet 25 keer gaat solliciteren en alle bewijsjes daarvan komt afgeven, dan gaan we je uitkering, dan gaan we je sanctioneren. Dat is een heel stressvol leven. En in ruil krijg je eigenlijk een uitkering die onder die armoedegrens ligt. Waardoor je eigenlijk in die situatie geduwd wordt. Ja, dan is natuurlijk niet te verwonderen dat mensen daar niet zomaar uit geraken. In plaats van heel veel te verwachten van mensen in armoede. Heel veel te zeggen, ja, voor wat hoort wat. Dat is eigenlijk de leidraad bij ons beleid. We verwachten daar heel veel van. Je moet tonen dat je wil. Je moet tonen dat je dankbaar bent. Je moet tonen dat je er zelf uit wil geraken. Je moet tonen dat je stappen zet. In plaats daarvan zou ik beter het omgekeerde doen. Mensen eerst rust en stabiliteit geven. Inkomenszekerheid geven. Als je een kind hebt bijvoorbeeld en je hebt inkomenszekerheid, gaat het veel makkelijker zijn, ga je veel meer die mentale rust hebben, die bandbreedte, om op iets langere termijn te gaan denken. Ga je veel meer mogelijkheden hebben om na te denken, wat is nu het beste voor mij en mijn kind? Welke keuzes zou ik kunnen maken? Misschien moeten we verhuizen, want dit huis is eigenlijk niet goed voor mijn kind. Maar ja, ik wil dat de school enzovoort, dus ik wil dat mijn kind ook keuzes kan maken, kan meedelen in de jeugdbeweging, een sociaal netwerk kan uitbouwen. Maar als je in de tussentijd een uitkering krijgt die onder de armoedegrens ligt, helemaal geen inkomenszekerheid krijgt, in tegendeel de hele onzekerheid in de plaats krijgt, voortdurend bezig bent met die strijd om te overleven, ja, dan vallen al die plannen, al die mogelijkheden, die vallen in duigen. Dan kan je dat niet doen. En dus je moet mensen zekerheid geven, stabiliteit geven. En pas als die stabiliteit er is, gaat het veel gemakkelijker zijn om dan van mensen iets terug te vragen. Om dan te zeggen, ah, kijk, nu hebben we die stabiliteit gegeven, nu kan je die opleiding gaan volgen. En die gaat u meer kans geven op werk. Maar als je zegt van, ah, je woont in een krot bij een huisjesmelker, je bent niet zeker dat je daar de volgende maand nog gaat kunnen wonen, je hebt natuurlijk geen geld om een auto te betalen, het openbaar vervoer is totaal slecht uitgebouwd. We dwingen u om dat werk daar te aanvaarden op uren die totaal slecht zijn, waarbij dat je eigenlijk je kind niet van school kunt gaan afhalen. En in de tussentijd heb je geen geld genoeg om die broodjes van je kind te gaan vullen. Ja, dat gaat niet, hè. Dan duw je mensen echt dieper in, creëer je een heel onzekere situatie, waardoor mensen ook heel vaak moeten verhuizen, bijvoorbeeld. En als je dan weer verhuist, met alle gevolgen van dien voor die kinderen ook. Nee, eerst stabiliteit, zekerheid geven. En dan de rest doen, en dan ga je veel meer succes ook boeken, dan ga je mensen veel sneller kunnen activeren, veel meer in opleiding kunnen aanbieden. Gaan die dat veel succesvoller kunnen afronden. Taalverwerving zal ook veel makkelijker gaan. En dus, we moeten echt radicaal anders gaan denken daarover. En ik zeg niet dat we nou niks mogen verwachten van mensen. Er moet verantwoordelijkheid ingebakken zijn in uw systeem. Absoluut. Ik ben er helemaal voorstander van. Maar we moeten dat doen op een manier die strookt met wat we weten over wat het is om te leven in armoede met tekort te moeten opgroeien. En als we dat gaan doen, dan pas gaan we vooruitgang kunnen boeken in ons armoedecijfer. Gaan we mensen echt kunnen vooruit helpen in het leven.
We staan er nog heel ver van. Ik hoor u ook heel, heel kritisch over het beleid. Ziet u de toekomst dan somber in?
Ik schommel altijd tussen optimisme en tristesse of zo. Er is veel reden tot optimisme. Nee. We weten bijvoorbeeld veel beter dan vroeger. Wat de effecten zijn van het leven in armoede. We weten nu veel meer wat de mechanismen zijn. We begrijpen veel meer waarom het soms zo moeilijk is om daaruit te geraken. We begrijpen ook veel meer hoe dat ontstaat in een samenleving als de onze. We weten ook veel meer hoe beleid vorm kan krijgen enzovoort. Dus we weten veel meer dan vroeger. En dus we kunnen daar naar handelen. Dat is de reden tot optimisme. Tegelijkertijd merk je dat er veel meer speelt dan alleen dat. En in een samenleving zijn er heel veel noden en zijn er heel veel problemen die verder gaan dan armoede alleen. Zijn er heel veel ideeën over hoe die samenleving vorm moet krijgen en die moet je dan kunnen, die moeten samen dan leiden tot verandering, maar dat gaat dan zeer traag. En bovendien zit je met armoede nog een probleem dat daar heel veel, dat er heel weinig draagvlak soms voor is. En dus dat mensen, het electoraat, mensen die gaan stemmen, daar eigenlijk ook niet altijd heel erg wakker van liggen, omdat zij er niet mee geconfronteerd worden. En dat zie ik ook een beetje als mijn taak, om die boodschap wel zo ruim mogelijk te gaan verspreiden. En ook dat we daar zelf een rol in te spelen hebben. Als je natuurlijk zelf gelooft dat je een buurman die een uitkering krijgt een profiteur is, dan moet je natuurlijk niet verbaasd zijn dat de politieke partijen waarop dat gestemd ook op dezelfde manier daarover gaan nadenken en dus ook weinig incentive hebben om een echt stevig armoedebeleid te voeren waarbij er meer wordt geherverdeeld naar degenen die het meer nodig hebben. Ja, dat is natuurlijk niet te verwonderen. Dus hoe we daar zelf in staan, dat is ook belangrijk. Hoe we daar zelf over nadenken, dat is ook belangrijk. En dus ik denk als we mensen daarvan kunnen overtuigen en als we dat kunnen uitleggen, dan word ik terug optimistisch als ik ga spreken voor parochiezalen overal te landen. Dan word ik wel optimistisch omdat je mensen wel die dingen kunt uitleggen. Anderzijds, als je ziet hoe, ja, met welke stereotypen er nog altijd ronde doen, hoe makkelijk mensen ook terug vervallen daarin, hoe, als je ziet hoe de commentaren op social media soms zo hard zijn over mensen die kwetsbaar zijn, ja, dan word ik weer zeer pessimistisch. Uh-huh. Dan denk ik van, goh, het is toch echt een heel moeilijk, het is heel moeilijk om mensen daarin in mee te krijgen in dat verhaal. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat mijn rol als academicus erin bestaat om die boodschap opnieuw gebaseerd op feiten, gebaseerd op onderzoek, zo goed mogelijk te verspreiden, die te vertalen ook naar een breed publiek. Ik vind niet dat je nu ivoren toren moet blijven zitten. Je moet de boer opgaan, je moet die boodschap brengen. En je moet die zo goed mogelijk brengen. En dan ja, op die nagel blijven kloppen. En ik hoop gewoon niet dat ik, zoals eigenlijk een beetje mijn academische moeder, Bea Cantillon, van de Universiteit van Antwerpen, die vorig jaar met emeritaat is gegaan, en die eigenlijk moet vaststellen, ja, ik heb 40 jaar eigenlijk op diezelfde cijfers gekeken. Ja. En 40 jaar carrière, internationaal gelauwerd, heel veel belangwekkend onderzoek gedaan. Maar eigenlijk is er geen vooruitgang geboekt. Mm-hmm. Ik hoop dat niet mijn conclusie zal zijn binnen een jaar of 25 als ik de emeritaat moet gaan.
Ja. Een tijdje geleden was er de warmste week van de VRT met een klein broertje of zusje hier in Gent, de armste week. Zijn dat goede initiatieven om dat die armoede onder de aandacht te brengen? Of is dat te kortstondig en te veel in de media?
Goh, dat zijn zeker goede initiatieven. Hè. Zeker de armste week, zou ik zeggen. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk ook een beetje een reactie is op de warmste week. Hè. En op, ja, op het soort van hoera-sfeertje dat dan hangt. Want ene week zie ik hier hoe solidair we met z'n allen zijn. Oh, terwijl natuurlijk dat soort solidariteit is het minst effectief. Ja, dus ik ben er niet tegen. Hè. Dus ik ben er lange tijd wat cynisch over geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er wel wat in veranderd. Het creëert natuurlijk wel een gevoel van cohesie. Het creëert wel het gevoel. Het geeft mensen ook wel een reden om zich in te zetten voor goede doelen op een moment dat ze anders misschien niet zouden doen of veel minder zouden doen. Dus dat is mooi. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel echt, ja, ik zeg, de minst effectieve vorm van solidariteit. Omdat je, ja, je hebt eigenlijk veel meer die afstandelijke vormen van solidariteit nodig. Namelijk die ingebakken zit in je structuren, in je samenleving. Die gebaseerd zijn op sociale rechten van mensen. Je kan beroep doen op die sociale zekerheid omdat je daar recht op hebt. Omdat dat deel is van wat het is om een burger te zijn in dit land. De warmste week is omdat mensen het leuk vinden om geld te zamelen voor een organisatie die dan zelf gaat beslissen aan wie en hoe dat ze dat gaan spenderen. Dus ik ben zeer kritisch ten opzichte van liefdadigheid. Zeker als het in de plaats begint te komen van die structurele vormen van solidariteit. Tegelijkertijd zie je in een stad als Gent bijvoorbeeld, maar ook in andere steden, dat er zoveel initiatieven zijn ontstaan van de grond op, met mensen die dat zonder enig belang gaan doen, om dan eigenlijk mensen te helpen die anders niet geholpen worden. Die dus doorheen die structuren vallen, die door die mazen van het net vallen. Mm-hmm. En dus dat heb je ook nodig. Dus het is heel dubbel. We willen een samenleving waar zo weinig mogelijk liefdadigheid is. Eigenlijk wil je dat. Terwijl heel veel mensen het idee hebben, dat is toch tof dat we met z'n allen ons inzetten voor andere mensen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk, ja, zo'n welvaartsstaat en die structuren kunnen ook niet alles opvangen. Er zijn nieuwe noden die ontstaan, er komen vluchtelingen. Uh-huh. Mensen zonder papieren die per definitie op heel weinig recht hebben, omdat ze geen burger zijn van dit land. En die hebben natuurlijk ook nodig, die moeten geholpen. Dat zijn de meest kwetsbare mensen. En die worden vaak door de overheid in de steek gelaten. En dan zie je dat er allerlei initiatieven nodig zijn in steden, waar je dan een weefsel wel nodig hebt om die mensen vooruit te helpen. Dus ik ben er zelf ook, je hoort het ook aan mijn uitleg, ik ben er heel dubbel in. Maar waar ik mij wel altijd tegen verzet is, het moment dat liefdadigheidsorganisaties beginnen zo te groeien, zo groot te worden, dat ze effectief gewoon taken van de overheid, die eigenlijk op rechten zouden gebaseerd moeten zijn, beginnen over te nemen. En je ziet dat bijvoorbeeld, we hebben dat gezien in de voorbij coronajaren, dat heel veel OCMW's bijvoorbeeld beroep begonnen te doen op voedselbanken. Mensen doorstuurden naar voedselbanken. Maar voedselhulp, dat is iets waar we de Amerikaanse welvaartsstaat jarenlang voor hebben uitgelachen. Hè? Dat ze daar food stamps gaven aan mensen in plaats van een echte sociale bescherming te geven. En wel, we zijn daar, hè, bij ons. Ja. We zijn een welvaartsstaat van food stamps geworden. Dat is achteruitgang. Dat is echt achteruitgang. En we moeten ervoor waken, als we dan voedselbanken hebben, die uit noodzaak er zijn, en die mensen doen uiteraard fantastisch werk, maar dan moeten we dan zoveel mogelijk binnen dat kader van die sociale rechten gaan krijgen. Moeten we zorgen dat OCMW's en CAW's en andere middenveldsorganisaties daar structureel mee kunnen samenwerken. Dat overheden er ook voor zorgen dat die voedselbanken kunnen blijven functioneren. En dat die niet alleen de rol spelen van we geven nu eten, maar die ook inderdaad die link kunnen leggen met professionele ondersteuning van mensen, zodanig dat zij ook duurzaam uit die armoede kunnen geraken. Dat zouden we eigenlijk moeten hebben. Maar dan zie je in de praktijk dat dat veel moeilijker natuurlijk is en dat je toch gaat zien, ja, overheid laat steken vallen en meer steken vallen. En ja, daar ben ik wel heel beducht voor dat die gaten worden opgevuld door organisaties die niet altijd voor iedereen klaarstaan. Hè. Misschien één voorbeeld daarbij, dat ik ook in de lessen vaak gebruik, die organisatie in het Antwerpse, Moeders voor Moeders, dat is een VZW, die allerlei vormen van ondersteuning geeft, maar wel heeft gezegd van, bij ons kom je niet binnen met een hoofddoek. Dus die vullen een gat, die vullen een noodzaak op, die helpen mensen, duidelijk, maar die helpen niet iedereen. Die maken zelf keuzes op basis van wat zij, van hun eigen ideologie, van hun eigen religieuze achtergrond, van hun eigen mensbeeld, bepalen zij wie wel hulp verdient en wie niet. Dat is dus niet gebaseerd op sociale rechten, dat is puur liefdadigheid, waarbij dat je eigenlijk mensen in de ogen kijkt en zegt van, uw kop staat mij aan, jij krijgt hulp, uw kop staat mij niet aan, jij krijgt geen hulp. En dat is ook logisch, dat is de aard van liefdadigheid. Warme solidariteit, we kijken elkaar in de ogen. We helpen elkaar als we vinden dat de andere hulp verdient. Maar we moeten veel meer koude solidariteit hebben. Waarbij dat we elkaar niet in de ogen moeten kijken. Ik wil niet moeten beslissen wie ik help. Ik wil mijn belastingen betalen en ervoor zorgen. En ik hoop dat dat belastinggeld gebruikt wordt om iedereen op basis van sociale rechten zo goed mogelijk te helpen. Ik wil die keuze niet moeten maken, want ik heb ook mijn vooroordelen. Hè. Ik zou ook zeggen, jij misschien niet. Ja. Je kunt dat niet aan individuele mensen overlaten, want dan ga je die stereotypen net versterken. Ja. En dus, vooral, we moeten echt die koude solidariteit, die structuur van die samenleving, die moeten beter werken dan ze nu werken. En daarnaast ga je altijd organisaties nodig hebben die op basis van warme solidariteit, die op basis van een inzicht van hier zijn mensen die in de kou staan, die gaan we helpen. En dat is mooi, dat is perfect. En die moeten goed leren samenwerken met elkaar. En we moeten vooral ook die organisaties, die zelforganisaties, meer gaan ondersteunen. Hè. Voor een stad als Gent, die organisaties zo belangrijk werd, die moeten echt ondersteund worden. Maar die mogen niet in de plaats gaan komen van de welvaartsstaat. Want dan zijn we allemaal slechter af.
Ja. We gaan straks inzoomen op Gent, maar ik zou graag eerst eens uitzoomen. Je hebt het over structuren die beter moeten werken. Zijn er buurlanden of iets verder dan buurlanden waar het beter loopt?
Ja. ja, absoluut. Hè. Dus het klassieke voorbeeld zijn de Scandinavische landen. Mm-hmm. Natuurlijk, die doen ook niet alles goed, hè, voor alle duidelijkheid. Het is niet zo dat er één model is dat nu helemaal overgeplaatst kan worden naar ons. Dat is bijna nooit het geval. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat landen soms andere keuzes maken en dat we daar veel van kunnen leren. Hè. Bijvoorbeeld een land als Nederland, bijvoorbeeld, doet het op vlak van armoede eigenlijk beter dan wij het doen. Er loopt heel veel mis in Nederland. Laat dat duidelijk zijn. En men heeft daar ook de neiging om heel snel beslissingen te nemen. Hè. Een beetje op zijn Nederlands. We beslissen iets, we gaan het ook doen. En als dan een slecht idee bleek te zijn van oei ja, kom, we gaan iets anders gaan doen. Hè. Dat is helemaal anders dan hoe wij beslissingen nemen. Wij nemen eigenlijk geen beslissingen. Dus bij ons kabbelt alles rustig voort en af en toe een beetje in de marge een verandering. En na 20 jaar blijkt, het is toch wel wat veranderd. Maar wij nemen eigenlijk zelden radicale beslissingen. Dus dat is een mooi cultuurverschil. Maar in Nederland heeft men wel veel meer een systeem waarbij mensen die beroep doen op een uitkering eigenlijk dat kunnen combineren met andere vormen van ondersteuning en met werk. Dus je hebt eigenlijk een beschermingssysteem dat veel flexibeler is ingesteld dan het onze. Bij ons is nog altijd het oude model eigenlijk dat ontstaan is in 1944. Eigenlijk is ons model fundamenteel niet veranderd. Ja. En dus ofwel werk je, en dat draagt erbij, of je werkt niet, en dan doe de beroep op de sociale zekerheid. Dat is ons model, het is 0 of 1. We moeten veel meer naar een model van flexibiliteit, waarbij dat je inderdaad die dingen allemaal kunt combineren. Vandaar dat ik zo de nadruk leg op de kinderbijslag altijd. Omdat dat eigenlijk een vorm is van inkomensondersteuning, dat niet samenhangt met je werk, maar met het hebben van kinderen, met het hebben van een kost. Dus. En dat kun je zo vormgeven dat je dat eigenlijk kunt combineren met een uitkering, maar misschien ook met werk, of misschien met werk en een uitkering, en tegelijkertijd nog een andere vorm van ondersteuning kunt krijgen als gehuurd, een huursubsidie bijvoorbeeld, mm-hmm. waarbij dat je eigenlijk begint laagjes op te bouwen. Een sociale bescherming die gebaseerd is op verschillende laagjes van bescherming, waardoor dat je mensen veel meer kunt zeggen, ah, als je gaat werken, dan verlies je het grootste deel van je sociale zekerheidsuitkering, dat is logisch, maar je kinderbijslag, die afgericht is, die goed gericht is op uw situatie, die blijft gewoon lopen, want die gaat niet samenwerken of niet werken, maar met uw kinderen. Uw huursubsidie blijft gewoon lopen, want die hangt samen met uw woonsituatie niet bij werken of niet werken. Waardoor dat je eigenlijk veel meer bescherming kunt bieden en veel minder dan 0 of 1 model hebt. Ja. En dat is wat ze in Nederland doen. En dat werkt ook gewoon veel beter. En ik denk dat wij daar bijvoorbeeld heel veel van kunnen leren. En zo zijn er heel veel landen, heel veel voorbeelden. Denemarken bijvoorbeeld heeft de kinderbijslag hervormd. In Canada heeft men de kinderbijslag hervormd. Op een manier dat dat eigenlijk veel beter gericht is op wie het meest nodig heeft. Mm-hmm. Waardoor dat je eigenlijk een veel sterker effect hebt op je armoede. En als je armoedecijfers omlaag gaan, ja, dat gaat over reële mensen die achter die cijfers zitten. Reële mensen die een beter leven krijgen, die meer stabiliteit krijgen, die meer inkomenszekerheid krijgen. Waardoor op heel veel andere levensdomeinen ze het ook makkelijker vooruitgang gaan kunnen boeken.
Ja, het is niet dat Nederland zo ver weg is. Dus ik vermoed dat onze politici dat ook weten, kunnen zien. Is het dan een kwestie van niet willen of het niet belangrijk?
Ja, en ook de complexiteit van de zaak. Mm-hmm. Dus we hebben de neiging om armoede te zien als een gigantische berg waar je over moet. Ja, om armoede te verminderen moet je op al die dingen, en de kinderopvang moet anders, en het onderwijs moet anders, en het activeringsbeleid moet anders, sociale zekerheid moet anders, de kinderbijslag moet anders, de fiscaliteit moet anders. Ja, dat is natuurlijk, dat is niet iets wat één minister kan doen in één legislatuur. Mm-hmm. Dat is niet iets wat 10 ministers kunnen doen in één legislatuur. En dan moet je ook nog eens tussen Vlaanderen en federale overheid gaan samenwerken, en lokale overheden hebben daar nog een belangrijke rol in te spelen. Dus dat wordt al snel zo complex. En mensen denken, ja, goed, dat gaat niet, hè. En dus we moeten het ook gewoon anders beginnen zien. Dat zijn allemaal kleine heuveltjes waar je over kunt. En als je één heuveltje hebt genomen, dan heb je al iets bereikt. Je kunt los van al de rest je kinderbijslag gewoon wel hervormen, zodanig dat die al beter werkt. En dan heb je al één elementje, heb je al één heuveltje overwonnen. En dan is misschien de andere dingen zijn dan voor later. Maar intussen heb je al die tanker een klein beetje van koers doen veranderen. En als je dat op uw domein kleine hervormingen doorvoert, op den duur heb je dan wel echt gewoon uw tanker helemaal van koers doen veranderen. De welvaartsstaat is een tanker. Dat stoomt door. Hè. En dat werkt. Ça va. Maar we willen dat die beter werkt. Dus die moet van koers veranderen. En dus in plaats van dat als ene berg te zien, veel meer als kleine heuveltjes. En dan denk ik dat je die keuzes wel kunt maken. En dan moet je natuurlijk ook zelf als beleidsmaker geloven dat dat belangrijk is. En dat je daar ook stemmen mee gaat halen. Dus ik moet dat ook uitleggen aan mensen. En dat is natuurlijk ook iets dat niet altijd, dat niet altijd gebeurt, zal ik maar zeggen. Of soms op een gekke manier gebeurt en belangen worden afgewogen. Ik herinner me, dat is ook nog geen voorbeeldje, maar bij de Vlaamse begrotingsbesprekingen, niet de meest recente, maar die van ervoor, dat Jan Bon heel trots kwam vertellen van we hebben een akkoord bereikt en we gaan de dienstenchecks niet duurder maken, we gaan een jobbonus invoeren, om dat te betalen gaan we wel besparen op de kinderbijslag. En dat was exact het omgekeerde van wat iedereen had aangeraden dat je moest doen. Want die dienstenchecks, dat is natuurlijk gewoon een subsidie voor de twee verdieners. Hè. Dus wij maken ook gebruik van dienstenchecks. Dat is eigenlijk dat is een ongelooflijk genereus systeem voor mensen als ik. Maar mensen als ik zeggen al lang, maar laat ons wat meer betalen. Laat ons, dat ook de loonvoorwaarden voor die poetshulpen beter kan worden. En zodanig dat dat inderdaad minder subsidies kost. Dat je als overheid kunt zeggen, want we gaan die middelen ook een beetje op een andere manier gaan inzetten. Ja. Dat heeft men niet willen doen. Waarom niet? Omdat men denkt, maar die twee verdieners, dat is natuurlijk een heel luide groep, heel invloedrijk in de samenleving. Die gaan dat voelen in de portemonnee en dus die gaan denken dat we niets hebben afgepakt. Maar natuurlijk, als je meer wil geven aan de laagste inkomens, impliceert dat je wel een keer iets moet afnemen van iemand anders. Ja. Dat is de keuze waar je voor staat. En ik denk dat je die kunt maken, dat je die kunt uitleggen aan mensen. Want dat is wat men vaak niet durft. Of men denkt dan, tijdens zo'n nachtelijke onderhandeling, dat ga ik niet doen, want enzovoort. En dan hoor je Jan Bon zeggen,
die besparing in de kinderbijslag, dat is eigenlijk niet echt een besparing. Hè. We geven gewoon minder uit. Hè. Het is een mindere meeruitgave. Mm-hmm. En dan, ja, dat gaat dan over 1 euro. Dus normaal geven we dan 2 euro extra en nu wordt het 1 euro extra. Ja, over wat spelen wij? Wat spreken we eigenlijk? Maar voor iemand die met minder dan 40 euro per dag alles moet betalen, maakt dat een verschil. Nee, op jaarbasis, als je een paar kinderen hebt, gaat dat niet over 1 euro, maar dat gaat over 80 euro, over 90 euro. Dat zijn 2 paar nieuwe schoenen. Ja. Dat zijn schoolboeken dat je ermee kunt betalen. Dus men beseft ook niet dat dat echt gaat over de meest fundamentele der basisbehoeftes. En als je inderdaad 90 euro minder geeft aan mensen die al heel weinig hebben, dat dat een grote impact heeft. Dat dat de onzekerheid doet toenemen. Men staat daar niet bij stil. Dus die keuzes die lijken voor mensen die zelf tot de hogere middenklasse of tot de rijksten van de samenleving behoren, heel triviaal. Omdat men totaal geen inzicht heeft in wat de leefwereld is van mensen in armoede. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat die stemmen van mensen in armoede gehoord worden.
Ja. Ik ging net vragen, moeten ze luider roepen?
Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat men radicaler moet zijn.
Moeten ze meer fora bieden om
absoluut
te kunnen roepen?
Absoluut, maar het blijft een groep die electoraal gewoon veel minder interessant is. En als... Ja, we hebben in België en zeker in Vlaanderen een heel grote middenklasse, een heel grote groep tweeverdieners. Ja, die zijn electoraal gewoon veel belangrijker en die hoor je ook onmiddellijk. Die zijn opgeleid, die hebben sociaal en cultureel kapitaal, hè, om eens iets sociologisch te zeggen. Mm. En dat gebruiken ze. Die gaan op een achterste poot staan, die gaan buurtcomité's oprichten om van alles tegen te houden dat er niet aanstaat. En Gent heeft daar ook heel veel ervaring mee, helaas denk ik. Waarbij ja, het vooral mensen zijn die niet de meest kwetsbaren, het zijn mensen die het goed hebben, die het meest gehoord worden. Die ongelijkheid die erachter zit, bepaalt voor een groot stuk ook die politieke agenda die erachter zit. Dus vandaar opnieuw de rol die we daar zelf in spelen. Mm-hmm. Het erkennen soms van je eigen privilege. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat veel mensen dat niet altijd zien. Altijd kijken naar een ander van, ja, maar die heeft dat en ik heb dat niet. En het is toch niet eerlijk. En uw eigen privileges soms beseffen. Ik denk dat dat eigenlijk al veel kan doen.
Ja. Hoe zit het met armoede in Gent? Heb je daar een zicht op?
Wel, ik zeg altijd, als ik lezingen geef over lokale besturen, zeg ik altijd, bijvoorbeeld ook in Gent, hoeveel armen er zijn in Gent, dat weten we eigenlijk niet. Mm-hmm. Eigenlijk hebben we daar gewoon geen cijfers van. De armoedecijfers die we gebruiken, gebaseerd op die armoedegrenzen, hoeveel mensen moeten rondkomen met te weinig, die bestaan niet op lokaal niveau. Dus het is altijd een beetje gissend. Het is een beetje het gebruiken van indicatoren die iets zeggen over kwetsbaarheid. De enige indicator die we eigenlijk hebben, is die van kind en gezin. Opgroeien heet dat nu. En die gaat eigenlijk over het aantal geboortes in kansarmoede. En kansarmoede wordt dan bepaald door de huisbezoeken die de regioverpleegkundigen van kind en gezin afleggen bij gezin waar een kindje geboren wordt. Ja. Ze kijken naar rond bijvoorbeeld, ze gaan eens polsen naar of dat mensen werken of niet, of wat het inkomen is van die mensen. Ze gaan eens kijken naar de kwaliteit van de huisvesting enzovoort, de gezondheid van die mensen. En op basis van die criteria gaat men dan bepalen, oké, dit is een omgeving, dit is een context die niet goed is voor kinderen. Mm-hmm. Die mensen worden dan geïndiceerd als zijnde levend in kansarmoede. Dat is heel nuttig, want die cijfers die worden elk jaar upgeduid, dus je kan die evoluties gaan volgen, die zijn vergelijkbaar. En je hebt die op een heel gedetailleerd niveau, dus op wijkniveau zelfs in de steden. Dat is heel nuttig. Maar dat is maar een heel partieel beeld van wat het probleem van armoede is, want dat gaat over die geboortes. En niet over 16-jarigen bijvoorbeeld, of niet over ouderen die in armoede leven enzovoort. In Gent gaat het dus vandaag over ongeveer 18% van de geboortes die plaatsvinden in kansarmoede. Dat is een lichte daling, maar na eigenlijk een decennium van stijging. Gent is niet anders dan Vlaanderen. Eigenlijk, hè. Dus Gent is een groot stad, de problemen zijn groter, dus je ziet dat hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen. Maar die beweging die je ziet in Gent, hè, die stijgingen voorbij 10, 15 jaar en dan eigenlijk de laatste 2 jaar een beetje een daling, ja, dat zie je eigenlijk in Vlaanderen in het algemeen ook wel terug. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar beleidsaanbevelingen uit af te leiden. Dus ik vind het altijd heel grappig, die cijfers worden denk ik in juni ergens bekendgemaakt elk jaar. Mm-hmm. En dan zie je altijd plots persberichten verschijnen van de steden en de gemeenten die een daling hebben. Gewoon zien een keer hoe goed dat wij bezig zijn als stad en ons armoedeplan werpt zijn vruchten af. Het jaar erop, als dat dan weer gestegen is of zo, dan krijg je niks. Dan krijg je niks. Dus, ja, men gebruikt die cijfers ook vaak op de verkeerde manier. Die zeggen niks over het beleid, want ja, dat gaat over geboortes en kansarmoede. En die worden ook, dus, die worden ook niet meer aangepast. Dus het is niet dat er opnieuw bezoeken worden gebracht bij die mensen of zo, om dan te gaan kijken, zijn die nu uit de armoede geraakt? Dus zelfs als, als dat nu al die mensen uit de armoede zou halen, je zou dat niet zien in die cijfers. Dus je kan er gewoon geen beleidsevaluatie uit afleiden, maar dat gebeurt toch. Dan, dus met cijfers wordt er heel vaak heel slordig omgesprongen, met armoedecijfers zeker. En dat is een persoonlijke pet peeve van mij. Van, ja, dat, ik probeer daar altijd de nadruk op te leggen. Probeer je cijfers zo goed mogelijk te gebruiken. Weet wat erachter zit. En dan kunt u die gebruiken om uw beleid op te baseren, diagnose te stellen. Als je weet in Gent en bepaalde wijken dat de problematiek toeneemt, dan moet je gaan kijken, zijn we daar goed aanwezig? Welke dienstverlening hebben we daar? Bereiken we die mensen of bereiken we ze niet? Kunnen we meer huisbezoeken gaan brengen? Kunnen we meer gaan outreachen, zoals dat heet? Hè? Kunnen we meer echt proberen mensen te ondersteunen? En welke instrumenten hebben we ter beschikking? Dat zijn de belangrijke vragen die je eigenlijk moet stellen.
Ja. Je hebt het over cijfers. 18% wil wel zeggen bijna 1 op 5.
Ja, ja, absoluut. Hè. Dus het is armoede in Vlaanderen is een reëel probleem. Hè. Dus wij hebben een relatief hoog armoedecijfer. Als je dat op Belgisch niveau gaat bekijken, is dat natuurlijk nog veel hoger. Hè. Armoedecijfers in Brussel die zijn hoger dan 30%. Hè. Dus dat is zeer problematisch, zeker in de steden. Die worden ook geconfronteerd met allerlei problemen, allerlei sociale problemen, maatschappelijke evoluties, waar zij niet altijd de schaal en de middelen voor hebben om dat goed aan te pakken. En we zien meer en meer eigenlijk een beetje ontstoemeling, is ook zo, een doorschuiven van verantwoordelijkheid naar de steden en de gemeenten. Ja, die staan dicht bij de mensen, hè, die moeten het maar oplossen. Ja. Maar ja, begin er maar aan. En als je dan, en dan zie je bijvoorbeeld dat steden als Gent, maar ook andere steden, voor alle duidelijkheid, maar steden als Gent echt wel al van oudsher een hele sociale inslag hebben. Proberen wel echt heel veel dienstverlening uit te bouwen, heel veel organisaties te ondersteunen. En dan zie je soms dat andere gemeenten de problemen beginnen door te schuiven. Ah ja, maar ga maar naar Gent, want daar hebben ze nachtopvang bijvoorbeeld. Ga maar naar Gent, want daar hebben ze dat. Ja, goed, maar dat maakt dus allemaal heel complex. En steden staan daar soms een beetje alleen. En die krijgen niet altijd de juiste ondersteuning van de Vlaamse overheid, van de federale overheid. En als je met een groeiend probleem geconfronteerd wordt en je krijgt minder middelen om daar iets mee te doen, ja, dan is het resultaat natuurlijk dat opnieuw heel veel organisaties dat gaat moeten gaan springen. Want daar hebben we het over gehad. Dat leidt dan weer tot andere problemen. Dus ja, we gaan toch dringend eens moeten nadenken. Als wij meer verantwoordelijkheid leggen bij lokale besturen, en ik denk dat dat op heel veel vlakken slim zou zijn, maar dan moeten we daar ook wel de centen bij geven. Dan moeten we daar ook wel de schaal zorgen dat die ook hun rol te volle kunnen gaan spelen.
Ja. In grootsteden is armoede niet vaak een kwestie van gekleurde armoede?
Dat is vaak, er is een grote overlap, hè, maar niet uitsluitend. Hè. Dus het is niet dat iets uniek is of zo. Maar dat hangt natuurlijk samen met de integratie in de samenleving, en daarmee bedoel ik niet per se de culturele integratie, waar altijd een nadruk op wordt opgelegd, maar integratie in de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Welke mogelijkheden heb je daar? Mag je hier überhaupt wel aan de slag gaan? Integratie in de huisvestingsmarkt. Integratie in het sociale weefsel. Op welke manier kunnen mensen hier een plaats krijgen? Wat bieden we aan van ondersteuning aan mensen, bijvoorbeeld op vlak van taal, om zich de taal eigen te maken. Daar schort het toch ook heel, heel vaak aan. Dus dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk, dat mensen die nieuwer zijn in de samenleving, die eigenlijk geconfronteerd worden met een arbeidsmarkt die vaak niet toegankelijk is, of niet goed toegankelijk is voor hen, dat die een groter armoederisico hebben, omdat ja, werken is een goede buffer tegen armoede, omdat je een loon hebt, hè, omdat je inderdaad je gaat integreren in die samenleving, omdat je daardoor ook meer kansen gaat krijgen, omdat er ook vaak andere sociale rechten aan verbonden zijn. Maar als je daar dan geen beroep op kunt doen, ja, dan moet je beroep doen op een uitkering, die dan vaak, zeker voor mensen die hier nieuw zijn, heel mager is. Die vaak onder die armoedegrens ligt, die eigenlijk niet voldoende is om mensen die stabiliteit te geven. Dus dat is niet zo verwonderlijk dat daar een grote overlap tussen is. Maar dat is niet omdat die mensen op de een of andere manier voorbestemd zijn om hier arm te zijn of zo. Of omdat die armen waren in het land van herkomst. Zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. De armoede maken we hier zelf. Hè. We maken ze niet elders. We maken ze hier. En als uw beleid en uw structuur van uw samenleving er niet in slagen om die mensen vooruit te helpen, ja, dan is een armoederisico dus groter. Dat is een samenlevingsprobleem.
Ja. Je had het daar straks over wijken in Gent, armoedewijken in Gent. Is dat een goede zaak dat er zo wijken bestaan, omdat je ze op die manier beter kan ondersteunen? Of is dat juist een heel verschrikkelijke zaak om die allemaal samen in een soort ghetto terecht te laten komen?
Goh, goed of slecht, dat is een beetje van de beide. Hè? Mm-hmm. Die wijken, dat is natuurlijk, dat heeft zijn historische wortels. Hè? Ja. Dat er bepaalde wijken zijn. Bijvoorbeeld, ik heb lang in de Brugse Poort gewoond. Mm-hmm. Dat is een typische wijk waar heel veel maatschappelijke problemen samenkomen, maar waar ook heel veel mensen terechtkomen. Omdat het elders gewoon niet betaalbaar is. Hè? Omdat dat niet gaat om daar te gaan wonen. Als er al gemeenschappen wonen, dan ga je ook makkelijker daar aansluiting bij vinden. Dus dat is sociologisch heel logisch te verklaren. Maar dan merk je ook dat er in die wijk wel heel veel gebeurt. Heel veel mobiliteit is, eigenlijk heel veel sociale mobiliteit is. Mensen gaan er ook weer weg. Andere mensen komen weer toe. Dus we hebben vaak een heel negatief beeld van dat soort wijken. Alsof dat ghettos zijn, maar eigenlijk in realiteit gebeurt er heel veel. Is daar heel veel mogelijkheid tot mobiliteit? Kunnen mensen zich opwerken? Maar je ziet wel dat daardoor die wijken ook een beetje blijven wat ze zijn. Omdat ze doorgangswijken worden. En dan is het natuurlijk moeilijk om daar stabiliteit te creëren, om daar te gaan investeren in infrastructuur, om ervoor te zorgen dat dat iets is waar mensen ook graag willen blijven wonen. En als er natuurlijk zo heel veel passage is, zorgt dat ook voor samenlevingsfricties. Hè, waarbij je dan die klassieke tegenstelling krijgt tussen de bakfietsers enerzijds en de mensen die verknocht zijn aan een auto of een auto nodig hebben. Anderzijds, hè, dus een speelstraat voor de ene, fantastisch. Mm-hmm. Voor de andere is dat de ramp, want dan kun je niet meer door met je auto. En het zijn altijd voor dezelfde dat er speelstraten worden ingevoerd. Maar ook daar opnieuw, speelstraten is iets voor twee verdieners. Hè. Die een bakfiets voor de deur hebben staan. Dat is fantastisch, eigenlijk. Ik vond dat ook leuk. En dan kun je gaan aperitieven s'avonds. Gezellig. Maar dan merk je dat aperitieven s'avonds een heel witte aangelegenheid is. Waar je heel weinig aansluiting vindt met andere lagen van de bevolking. Dat is ook logisch, omdat dat cultureel en sociaal en economisch zo ver afstaat van de leefwereld van die mensen. Hè. Dus dat zijn samenlevingen waar mensen echt in bubbels leven. En die bubbels leven allemaal naast elkaar. En dat zorgt voor fricties. En je moet dus eigenlijk ervoor zorgen dat die wijken voldoende aantrekkelijk zijn, voldoende dienstverlening hebben, voldoende groen hebben, voldoende open ruimte hebben, zodat dat voor iedereen leefbaar wordt. Maar vaak betekent dat natuurlijk dat de prijzen stijgen. Mm-hmm. Waardoor het weer niet meer toegankelijk wordt voor de meest kwetsbaren. Nee, dus dat is ook heel, heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke kwestie. En misschien is dat dus ook niet zo erg dat wijken zijn waar mensen toekomen en weer weggaan als ze zich verbeteren enzovoort. Maar we moeten wel voor zorgen dat voor de mensen die er wel blijven, dat die wijken goed leefbaar zijn, dat er voldoende dienstverlening is en dat mensen daar ook voldoende ondersteuning kunnen krijgen.
Ja, en zet Gent als lokaal bestuur genoeg in op de leefbaarheid van die wijken?
Er zijn plannen, hè, en men probeert dat. En dat is ook niet altijd heel gemakkelijk. Dus er is zeker ambitie. Maar het is natuurlijk niet dat de beslissingen die genomen worden altijd daarom de juiste zijn. Of op maat zijn van die meest kwetsbaren. En opnieuw heb je daar hetzelfde fenomeen. Naar wie wordt er geluisterd? Wiens stem weegt door? En als je bijvoorbeeld in Gent gaat kijken naar hoe die burgerbudgetten besteed worden, bijvoorbeeld. Heel leuk initiatief. En als burger mag je mee nadenken over hoe de publieke ruimte wordt ingericht. En daar wordt een subsidie voor gegeven. Ja, dat zijn schoolvoorbeelden van middenklasseprojecten natuurlijk. Mm-hmm. Dat gaat ernaar. We gaan het pleintje anders inrichten. Het is wel tof zijn als er een zomerbar komt. Maar een zomerbar, dat is zoiets Vlaams middenklasseachtig. Allee. Of hetzelfde. Mijn kinderen zaten in de Brugse Poort, ook in de school in de Brugse Poort, de stadsschool. Schitterende school die keihard en best deed, goed ondersteuning kreeg. Maar dat was ook een oudercomité. Super toffe mensen allemaal. Maar natuurlijk, dan merk je, de soort van activiteiten die georganiseerd worden. Het is heel moeilijk om daar die integratie te krijgen. Om daar inderdaad al die bubbels, die verschillende bubbels, die verschillende leefwerelden samen te krijgen. Ja, dat is gewoon moeilijk. Dat is een moeilijke zaak. Mm-hmm. Daar werd ook over gebabbeld. Ja, hoe moeten we dat doen? Er is ook geen uniek antwoord op of geen één antwoord op, maar je merkt wel, dat is gewoon een moeilijke zaak. Dat is niet iemands schuld per se, maar het zal toch een stad moeten zijn, een overheid die de middelen zo gaat inzetten op zo'n manier dat iedereen zich kan thuisvoelen, dat iedereen zich kan vinden in bepaalde initiatieven die genomen worden, in een bepaalde invulling van de publieke ruimte. En die invulling van die publieke ruimte is nu vaak een beetje te eenzijdig gericht op de mensen die met heel plezier en met heel veel engagement en heel veel goesting die publieke ruimte willen gaan invullen. Maar dan krijg je dus inderdaad een heel specifieke vorm van wat, ja, van ontspanning en van wat belangrijk wordt geacht.
Ja. Je woont zelf al jaren in en rond Gent. We maken met Vieren Steden een alternatieve, niet-toeristische stadsgids. Heb jij een plekje dat daar absoluut in moet?
Zeer zeker, maar ik moet eigenlijk bekennen dat ik, nou we nu verhuisd zijn, naar net buiten Gent. Ja. Tegen mijn, dik tegen mijn goesting, moet ik eerlijk zeggen. Gent is nog steeds voor ons de stad natuurlijk, waar alles gebeurt, waar wij alles doen. Eigenlijk, waar ook heel veel van ons sociaal contact plaatsvindt. En dus een van die plekjes zijn ik. Drie, maar ze zijn een beetje dezelfde soort van plaats, waarvan ik denk dat die echt onderschat worden. En dat zijn zo de groene polen in de richting van Mariakerke. Dus voorbij de Brugse Poort. Je hebt daar de Bourgooien, je hebt daar het Claes-Bouwaard-park, en daarachter heb je nog de Groene Velden. En dat zijn eigenlijk drie fantastische plaatsen waar je met de kinderen kunt gaan, waar de gratis toegankelijk, een oase van rust, een oase van groen. Zeker de Bourgooien is fantastisch, hè? Maar ik heb de indruk dat daar niet zo heel veel mensen naartoe gaan, dat ook niet altijd gekend is, dat iets in Gent, we hebben dus een natuurgebied in Gent, hè, dat er vlak bij het centrum ligt, waar je naartoe kunt gaan. Er is ook een heel leuke bar van Natuurpunt, hè, voor de Vlaamse middenklassers, die dan graag een bio-biertje willen gaan drinken. Maar dat is echt fantastisch. En toen we aan de Brugse Poort woonden, wij gingen daar meerdere keren per week naartoe met de kinderen, om te gaan fietsen, om te gaan wandelen, om te gaan spelen gewoon. Om daar echt te genieten van dat groen en de rust. Want als je daar in een wijk woont waar heel weinig publieke groene ruimte is, dan is het fantastisch om te weten dat zo'n gebied daar vlakbij is. Maar goed, dat is daar vaak heel rustig. Er zijn niet heel veel Gentenaars, heb ik de indruk, die daar naartoe gaan. Dus bij deze warme oproep, die drie gebieden die eigenlijk al achter elkaar liggen. Hè. Je kan met de fiets gewoon of de voet zelfs een wandeling door de drie gebieden maken. Dat is echt fantastisch, echt een aanrader om te doen.
We vragen onze centrale gast ook altijd om iets in de vergeetput te steken. Wat is dat bij jou?
Mag ik spoor 8 van het Gentse Pieterstation zeggen?
Absoluut.
Ik vind dat echt. Dat is echt. Ik neem heel vaak de trein, hè, dus naar Leuven. En dat is echt een absolute schande. Dat is niet te geloven. Hoe dat... En allee, dat is... Ik elke keer opnieuw verbaas ik me erover van... Maar allee, we zijn al heel lang bezig aan dat station. Hè. Dat verhaal is gekend. Maar we hebben de mond vol over toegankelijkheid. We hebben de mond vol over klantvriendelijkheid. We hebben de mond vol over investeren in sporen, in openbaar vervoer. En dan kom je daar en dan merk je van dit is nu de meest ontoegankelijke plaats die in heel Gent, denk ik. Echt met dan trappen waar zelfs een fitte veertiger zoals ik zelf nauwelijks opkraak. En dan denk je, maar hoe doen mensen dat? Als je nu spoor 8 moet zijn en je bent niet goed te been, je zit in een rolstoel, dan raak je daar gewoon niet, hè. Er is geen ondersteuning. Je vindt ook nergens terug waar moet ik hier hulp gaan vragen. Je kan daar gewoon niet geraken. Eigenlijk is dat echt een absolute schande. En dus dat mag voor mij zo snel mogelijk in de vergeetput. Absoluut.
Okay. Iedereen mag ook een vierste strop nomineren. Een Gentenaar die het verdient om in de bloemetjes gezet te worden.
Ja, dat vond ik een heel moeilijke. Je gaat er kan kijken, al die historische figuren in Gent, heel veel hedendaagse mensen in Gent. Maar toen dacht ik, eigenlijk moet ik het simpel houden. En gewoon voor Luc de Vos gaan.
Okay.
Want dat is zo iemand, dat is zo'n figuur in Gent die ook heel vaak tegenkwam. Niet dat ik daar persoonlijk een band mee had of zo, helemaal niet. Maar ik kwam die op heel veel plaatsen tegen. Gorky, Luc de Vos, was zo'n begrip. Die had ook altijd een column in de Zone 09. En als student las ik dat ook altijd. En Luc de Vos was gewoon in Gent altijd. Hè. En natuurlijk Gorky in mijn studententijd. En ook in mijn middelbare schooltijd trouwens. Ja, dat was een beetje de soundtrack van mijn opgroeien. Ja, en ik herinner me ook nog goed het moment dat hij dan overleed. Hè. We waren bij vrienden en dat was ook iets van... Mm-hmm. Kan niet, Luc de Vos, ja. Die is nog zo jong. Dat was wel iets. En ik denk dat de stad eigenlijk wel een beetje leger is. Ja? Een beetje armer is geworden zonder Luc de Vos. Dus voor mij puur van muziek en alles wat daarmee samenhangt, mag Luc de Vos voor mij de vierde Gentenaar zijn.
Je tipt er misschien al een klein beetje mee, maar we vragen altijd om af te sluiten de soundtrack van Gent.
Ja, wel, maar ik ga niet correct zijn.
Oké.
Maar de fanfare van honger en dorst van Jan de Wilde.
Mooi.
Dat is echt, van gezongen door Jan de Wilde, maar eigenlijk van Lieve Tavernier, Gentenaar. Dat vind ik echt fantastisch. Fantastische song. En voor ons, maar natuurlijk elke student herkent zich daarin op een of andere manier. Dus dat is ook het leuke. Het is ook tijdloos. Het gaat natuurlijk over een tijd die al lang niet meer bestaat, de mosselen bij Helga en de frietjes bij Leentje. En Annie bewaarde voor ons wel een fles. Het stamcafé waar je naartoe gaat. Maar we hadden een vriendengroep hier als studenten. En dat was ook het gevoel dat we hadden. We hadden onze specifieke cafeetjes waar we dan de mensen goed kenden. De baarman en de baarvrouw kenden. Waar je een band mee kweekte. Waar je inderdaad kon blijven als luidtijd. En dan werd de fanfare van honger en dorst vaak nog eens opgezet. En dan liep je door de straten van Gent al zingend. En dan denk je van, dit is het. Hè. Dit is hem. Dit is die fanfare. En dat is natuurlijk een tijd die niet kan blijven duren. Hè. Dat is ook goed. Dat alles heeft zijn tijd. Maar dat is wel iets waar ik wel met een zekere nostalgie ook wel op kan terugkijken. Dat was ook een hele mooie tijd, die studententijd. En voor mij was dat ook wel de soundtrack die daarbij hoorde.
Ja. Loop je soms nostalgisch rond in Gent, terug mijmerend aan die studententijd bij sommige gebouwen of plaatsen?
Absoluut, ja. Zeker bij de cafés die niet meer bestaan. Ja. Dan denk ik, hier was dit. En dat was dat. Ik liep onlangs hier aan de Krook, langs de poort van de Sioux. Mm-hmm. Ja. De beruchte, beroemde fuifzaal, waar we ook zelf met mijn vrienden heel veel fuiven hebben georganiseerd. Heel leuke tijden hebben we meegemaakt. En dan denk je, dat is nu een uitgeverij, denk ik. Ja, heel mooi, heel chic, heel goed opgedaan. En denk je, maar ik mis wel die piesgeur die daar ging. En die sfeer. En dan kwam je daar, het was allemaal een donker steegje nog, hè, want de Krook zelf stond er natuurlijk ook niet. En dan denk je, het is objectief mooier geworden en beter geworden. En de Krook is natuurlijk fantastisch. Maar eigenlijk mis ik ook wel een beetje zo het schmoezelige aan wat er toen was en nu vaak niet meer is. En, dus ik kan daar wel wat een beetje in zwelgen. Dat moet ook niet te lang duren, hè, maar ik vind dat wel fijn om daar aan terug te denken. En Gent zal voor mij er ook altijd bij of mee verbonden blijven. Ja,
ja, mooi. Afsluiten met de piesgeur in de Sioux. Wim van Lancker, ongelooflijk bedankt.
Heel graag gedaan, dankjewel.
Je luisterde naar Fiere Steden, een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van Fiere Steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.